Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer hebben we in de Bijbel door Leviticus 11 besproken. En voor we met hoofdstuk 12 beginnen, vat ik nog even kort voor u samen waar we het toen over gehad hebben. De Heere heeft aan Mozes en aan Aaron doorgegeven welke dieren de Israëlieten wel en niet moesten eten. Sommige dieren waren onrein en dus niet goed voor de mens. Van de landdieren mochten de Joden de dieren eten die herkauwen en gespleten hoeven hebben. Dat zijn de planteneters onder de landdieren. En vervolgens worden nog met name de kameel, klipdas, haas en het zwijn verboden om te eten. Een dood dier mocht men zelfs niet aanraken. Deed men dit wel, dan maakte dat onrein. Vervolgens komen de waterdieren aan bod. Alle vissen met schubben en vinnen waren rein en dus toegestaan om te eten. Bij de vogels wordt geen vuistregel gegeven over wat wel en niet gegeten mag worden. Er wordt meteen een lijst van onreine vogels genoemd. Het valt op dat alle verboden vogels aaseters zijn, vogels die leven van dode dieren of levende prooien. Deze dieren eten bloed van andere dieren. En de Heere wil niet dat mensen bloed eten, omdat bloed symbool staat voor het leven. In de vierde categorie worden insecten genoemd. Die waren verboden, behalve de insecten die konden springen. Na deze opsomming volgen voorschriften hoe men moet omgaan met dode, onreine dieren. Sommige maatregelen lijken in onze ogen misschien nogal ver te gaan, maar dode dieren in een warm land zijn natuurlijk bronnen van ziekteverwekkers. Het was van groot belang voor de volksgezondheid om hygiënisch te werk te gaan. Sommige potten konden grondig schoongemaakt worden, maar moesten bijvoorbeeld die dag niet meer gebruikt worden. Een aardevat waarin een dood dier had gelegen, moest zelfs worden vernietigd. Kleren die in aanraking met onreine dode dieren waren geweest, moesten gewassen worden. En op die manier kregen ziekteverwekkende bacteriën geen kans om zich te vermenigvuldigen. Voor de Israëlieten waren er heel wat zaken om rekening mee te houden. Maar is het in ons leven ook niet zo? Als we geestelijk gezond willen blijven, moeten we toch ook voortdurend alert zijn op wat rein is, of wat ons kan verontreinigen.
De Heere begint te spreken tot Mozes over een nieuw onderwerp, de onreinheid van de moeder bij de geboorte van een kind. Hij krijgt de opdracht hierover te spreken tot de Israëlieten. De instructie gaat in op de situatie van een vrouw die een zoon baart. Welke consequentie heeft de geboorte voor haar reinheid? Leviticus 12 vers 1 en 2. Daarna gaf de Heere Mozes opdracht de volgende voorschriften aan het volk door te geven. Wanneer een vrouw een kind baart, en het is een jongen, zal zij 7 dagen onrein zijn en gelden voor haar dezelfde beperkingen als tijdens haar menstruatie. In Leviticus 11 hebben we de wetten gelezen die de Heere aan zijn volk Israël heeft gegeven. Overal was de zonde zichtbaar. En in het leven van elke dag zijn er allerlei situaties van verontreiniging mogelijk. Toen en nu leven wij mensen in een zondige wereld. In Leviticus 12 is dat niet anders. Dit hoofdstuk legt de nadruk op de oorsprong van de zonde. Een mens doet niet alleen zonde, maar loopt in allerlei ontmoetingen en zaken verontreinigingen op. Al bij het begin van ons leven moeten we constateren dat we in zonde zijn ontvangen en geboren. De erfenis van de zonde dragen we allemaal met ons mee. In Leviticus 12 wordt de reiniging na bevalling beschreven. De zonde is overdraagbaar van moeder op kind, van vader op zoon. De erfenis vanuit de Hof van Eden is dat wij mensen in Adam en Eva van nature allemaal in zonde zijn gevallen. Dat wist David al. Hij zegt in Psalm 51, vers 7, ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben, ja, zelfs vanaf het moment van mijn bevruchting. In het Nieuwe Testament lezen we in Romeinen 5, vers 12, samengevat is het zo, door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigen allemaal. Binnen het christelijk geloof is dit een belangrijk punt. Voordat een mens tot hetzelfde inzicht komt als David, is er een verandering van denken nodig. In het Grieks wordt het aangegeven met het woord metanoia. In de Bijbel wordt dat vertaald met bekering of verandering van denken. In Leviticus 12 lezen we dat een vrouw na de geboorte van een zoon 7 dagen onrein is. De tijd die overeenkomt met de periode dat een vrouw onrein is bij de menstruatie. Ik kan mij voorstellen dat hierbij de vraag opkomt waarom een vrouw door de geboorte van haar zoon onrein wordt. Is de voortplanting dan geen bij de schepping gegeven opdracht? Genesis 1 vers 28. De geboorte van een kind is toch een van de hoogtepunten van het leven en een periode van vreugde. Genesis 21. Waarom mag een vrouw dan gedurende 7 dagen zelfs niet worden aangeraakt, omdat ze onrein is geworden? En waarom mag ze daarna gedurende 33 dagen niet bij het heiligdom komen om de Heere te danken voor het wonder van de geboorte van haar zoon? Als antwoord is het goed om te beseffen dat de Israëlieten in de toenmalige wereld geen uitzondering vormden door vrouwen af te zonderen die een kind hadden gebaard. Het verschijnsel doet zich voor bij vele volken uit de oudheid. In een document dat ongeveer stamt uit de tijd van Mozes vinden we treffende overeenkomsten met een gebruik bij de Hethieten. Op de 7e dag na de geboorte wordt een offer gebracht en moet de vrouw 2 maanden lang in volslagen isolement blijven. 3 maanden na de geboorte is de jongen rein en 4 maanden na de geboorte is het meisje rein. Wat hierbij opvalt is dat de Bijbelse regelgeving milder is. De periode van afzondering is bij de Israëlieten korter. Naar alle waarschijnlijkheid is het bloedverlies dat plaatsvindt bij de geboorte een reden voor de onreinheid. Een belangrijke overeenkomst tussen de geboorte en de menstruatie ligt in het bloedverlies. In vers 7 wordt bloedverlies als een reden voor de onreinheid opgevat. Deze constatering roept opnieuw een vraag op. Waarom leidt bloedverlies tot onreinheid, terwijl het in het geval van menstruatie en geboorte bij uitstek een teken van leven is? Leviticus 17 vers 11. Luisteraar, wij moeten ons ervan bewust zijn dat juist in het kwijtraken van bloed het antwoord ligt. Het bloed is de zetel van het leven. Het verlies van deze zetel is een teken van de dood. Deze verklaring verschilt van de uitleg die bij de omringende volken wordt gegeven voor de onreinheid door bloedverlies bij een geboorte. In de context van een geboorte zien de omringende volken in dit bloed een plaats waar demonen zetelen. Onder Israël is dat anders. Het bloed is de zetel van het leven. Een verlies van deze zetel is een teken van de dood. In Leviticus 11 hebben we gezien dat de dood behoort tot het terrein van de onreinheid en daarom geldt nu dat een vrouw die bloed is kwijtgeraakt door een geboorte onrein wordt. Kunnen we hier begrip voor hebben? Of vinden we het onrechtvaardig dat een vrouw in Israël die net een kind heeft gebaard 7 dagen in isolement moet blijven? Ik denk dat we deze opdracht moeten plaatsen tegen de achtergrond van de roeping van de Israëlieten. Zij hebben van de Heere de opdracht gekregen de heiligheid van God te proclameren en daarmee ook het leven. de positieve bijkomstigheid is dat de zeven dagen ook een welkome rustperiode voor de vrouw betekenen. Mogelijk herinnert u zich nog wat we gelezen hebben in Genesis 3 vers 16. Daar zegt de Heere tegen Eva, met veel pijn en moeite zul je kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal over je heersen. Een vrouw brengt niet alleen met veel pijn en moeite een kind ter wereld, maar er is een grote kans dat het kind haar later verdriet zal bezorgen. Wij mensen zijn in zonden ontvangen en geboren. Een kind wordt geen zondaar, maar is het al. Hij of zij heeft het meegekregen van zijn ouders. God sprak tegen Eva, maar ook tegen Adam. Adam viel niet als eerste in zonde, maar Eva. We lezen in 1 Timotheus 2 vers 14, omdat Eva, niet Adam, zich heeft laten verleiden en Gods gebod heeft overtreden. In de context van 1 Timotheus 2 gaat het om de positie van de man ten opzichte van de vrouw. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de man beter is dan de vrouw. Het feit dat een moeder met veel pijn en moeite haar kind ter wereld brengt, is het gevolg van het overtreden van het gebod van God. Maar direct na deze woorden klinkt de liefde van de Heere. Maar God zal haar daarna bevrijden, door haar vermogen kinderen te baren, als zij tenminste op hem blijft vertrouwen en een rustig leven leidt, vol liefde en soberheid. 1 Timotheus 2 vers 15. De zeven dagen van onreinheid herinnert haar eraan dat zij een zondaar ter wereld heeft gebracht. De pijn en de moeite herinnert haar aan het feit dat ze ook zelf een zondaar is, maar mag leven van de genade van de Heere God. Wanneer een vrouw een kind baart en het is een jongen, zal zij zeven dagen onrein zijn en gelden voor haar dezelfde beperkingen als tijdens haar menstruatie. Leviticus 12 vers 3 en 4. Op de achtste dag moet haar zoon worden besneden. In de 33 dagen die daarop volgen, en waarin zij herstelt van haar onreinheid, mag zij niets heiligs aanraken en niet in de tabernakel komen. De onreinheid van de vrouw werd in twee perioden verdeeld. De eerste periode was 7 dagen en de tweede 33 dagen. Na de eerste periode moest het jongetje op de achtste dag worden besneden. In Handelingen 7 vers 8 lezen we over de besnijdenis. God zei tegen Abram dat hij en al zijn nakomelingen besneden moesten worden. Dat zou het teken zijn van Gods verbond met hem. Het zal overigens duidelijk zijn dat het kind niet onrein was door de geboorte. We hebben eerder gezien dat het verlies van bloed de kraamvrouw onrein maakt. De vloeiing van de vrouw heeft waarschijnlijk geen invloed op het kind. We lezen niet van een reiniging van het kind. Na de besnijdenis op de achtste dag duurt het nog even voordat de kraamvrouw rein is. Ze blijft nog 33 dagen in een toestand van onreinheid. Mogelijk is een verklaring voor deze regel te vinden in Leviticus 15. Volgens Leviticus 15 vers 19 duurt bij een gewone bloeding de onreinheid een week, terwijl bij een abnormale bloeding de onreinheid zo lang duurt als de bloeding aanhoudt. Leviticus 15 vers 25. Omdat na een bevalling de bloedingen langer aanhouden dan een week, is er de regel van 33 dagen. Dit betekent dat de vrouw in totaal 40 dagen moet wachten, voordat ze weer zonder beperkingen kan leven en meedoen in de gemeenschap van het volk. Deze periode is nodig, omdat de bloedingen zo lang kunnen duren. Daarnaast heeft het getal 40 een meerwaarde. Het duidt in het algemeen op een voorbereiding op iets nieuws. Ook bij de zondvloed en de woestijnreis komen we het getal 40 tegen. Wat betekent dit voorschrift van de Heere voor de kraamvrouw en haar omgeving? De eerste 7 dagen moet ze in een algeheel isolement blijven. Wat betekent dat degene die haar aanraakt ook onrein wordt? Ze zal verzorgd moeten worden en ook haar baby zal ze borstvoeding willen geven. Daarna werd op de 8e dag het jongetje besneden. Daarbij zullen we in gedachten moeten houden wat de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft. Maar niet alle Israëlieten zijn echte Israëlieten. Al stammen zij van Abraham af, daarom zijn ze nog niet allemaal ware kinderen van Abraham. Want God heeft gezegd, Isaac is degene met wie ik mijn verbond heb gesloten. Romeinen 9, vers 6 en 7. Vandaag kan hetzelfde gezegd worden van kerkmensen. Het feit dat mensen naar de kerk gaan, wil nog niet zeggen dat ze allemaal ware kinderen van God zijn. Een waar kind van God wordt een mens alleen door wedergeboorte. Een geboorte van bovenaf. Van de Heere. Hij geeft nieuw leven en nieuwe hoop. Hij zond zijn Zoon om zijn genade aan ons te tonen. In de periode van 33 dagen mag de vrouw niets aanraken wat geheiligd is, wat onder andere betekent dat zij het vlees van het slachtoffer niet mag aanraken. In de 33 dagen die daarop volgen, en waarin zij herstelt van haar onreinheid, mag zij niets heiligs aanraken en niet in de tabernakel komen. De periode van 33 dagen die volgt is de tweede periode van de onreinheid van de moeder. Daarmee duurde de totale periode 40 dagen. In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde zaken terug in relatie met de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. Nadat de herders terug waren gegaan naar de kudde, lezen we in Lucas 2, vers 21 tot en met 24, 8 dagen later werd de voorhuid van het kind weggesneden. Het kreeg de naam Jezus, zoals de engel had gezegd toen hij Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden. Na de bevalling was Maria volgens de Joodse wet 40 dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, ging zij met haar man naar Jeruzalem om het kind aan de Heere op te dragen. In de wet stond namelijk, elk eerste kind dat een jongen is, moet aan de Heere worden opgedragen. Op diezelfde dag brachten zij ook het verplichte offer. Volgens de wet hoefden arme mensen maar 2 tortelduiven of 2 jonge duiven te geven. Ook voor Maria was reiniging nodig. Zijn geboorte was niet automatisch haar redding. Ook zij moest opnieuw geboren worden, wedergeboren. De evangelist Johannes zegt in Johannes 1, vers 12, alle die hem, Jezus, hebben aanvaard en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Luisteraar, met het woordje allen wordt u ook aangesproken. Leviticus 12, vers 5. Als een meisje wordt geboren, zal de onreinheid van de moeder 2 weken duren. In die periode leeft zij onder dezelfde beperkingen als tijdens haar menstruatie. Na nog eens 66 dagen zal zij weer rein zijn. Anders is het wanneer er een meisje wordt geboren. In dat geval wordt de eerder genoemde periode verdubbeld. Dat wil zeggen, 14 dagen mag zij niet aangeraakt worden en 66 dagen mag ze niets heiligs aanraken. Net als in vers 4 mag ze dan niet in de tabernakel komen. De periode van onreinheid is precies het dubbele van de periode van onreinheid bij de geboorte van een jongen. Waarom dit verschil? Er zijn verschillende pogingen gedaan om dit verschil te verklaren, maar tot nu toe waren verklaringen niet overtuigend. Het probleem bij al de gegeven verklaringen ligt hierin dat ze niet grondig kunnen worden onderbouwd. In wezen is het antwoord, wij weten het niet. Na 40 of 80 dagen is de tijd van onreinheid afgesloten en is de kraamvrouw weer volwaardig lid van de verbondsgemeenschap. Wanneer de reiniging voltooid is, rust op haar de verplichting een offer te brengen bij de ingang van de tabernakel. Leviticus 12, vers 6 tot en met 8. Als deze dagen van reiniging voorbij zijn, en het volgende geldt zowel bij een jongen als bij een meisje, moet zij een eenjarig schaap als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer naar de priester bij de ingang van de tabernakel brengen. De priester zal deze aan de Heer offeren en zo verzoening voor haar doen. Daarna zal ze weer rein zijn na de bloeding van de bevalling. Dit zijn de voorschriften die tijdens en na een bevalling in acht genomen moeten worden. Maar als zij te arm is om een schaap te brengen, moet zij twee tortelduiven of twee jonge duiven brengen, de een als brandoffer en de ander als zondoffer. Hiermee verzoent de priester haar weer met God en is ze weer rein. Na de dagen van de reiniging brengt de kraamvrouw een eenjarig schaap als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zond- of reinigingsoffer. Wellicht drukt het brandoffer haar dank en toewijding uit naar de Heere voor de geboorte van het kind. Het offeren van een schaap behoorde tot de meer duurdere offersoorten, Leviticus 1. Voor het reinigingsoffer mocht een goedkoper offer worden gebracht. Dit gebeurt niet omdat de aanleiding voor het offer verband houdt met een overtreding, maar vooral om de onreinheid te verzoenen en aan de eredienst te mogen deelnemen. De priester neemt het offer aan en doet verzoening voor de vrouw. Daarna zal zij weer rein zijn na de bloeding van de bevalling. Hiermee wordt onderstreept dat het offer wordt gebracht vanwege de bloedvloeien tijdens de bevalling. Die hebben haar onrein gemaakt. Leviticus 12 wordt afgesloten met de vermelding dat de gegeven instructie een wet inzake de geboorte van een jongen of een meisje is. Daarna volgt in vers 8 een extra zin die een uitzonderingsregel introduceert. Wanneer een vrouw niet voldoende geld heeft voor een schaap, mag ze ook voldoen aan haar plicht door het offeren van twee duiven. Eén als brandoffer en één als zond- of reinigingsoffer. En daarmee zal de priester verzoening doen, zodat de vrouw rein is. Van een dergelijk offer voor de armen hebben we gelezen in Lucas 2, waar Maria haar reinigingsoffer brengt. Zo brengt de moeder haar brand- en reinigingsoffer naar de Heere, en de priester offert het voor haar. Zij moet offers brengen om verzoend te worden met God en weer rein te zijn. Dan mag ze ook weer in de tabernakel komen. Dan mag ze weer deelnemen aan de erediensten in de tabernakel. Zo mag ze als moeder voor zichzelf, maar ook voor haar kind op de Heere vertrouwen. Het bereidde haar voor op de opvoeding van haar kind. Haar zoon of dochter, die ze mag voorgaan op de weg door het leven met geloof in de Messias, die eens zal komen. Zo was het voor moeders in Israël. En vandaag? Is het vandaag anders voor moeders en kinderen? Ook als het niet zo goed gaat tussen moeder en kind? Ook in christelijke gezinnen gaat niet alles vanzelf en ook niet altijd over rozen. Ik heb op mijn hart om aan het slot van deze uitzending ouders en vooral moeders te bemoedigen. Moeders die zich zorgen maken om hun kind. En welke moeder doet dat op zijn tijd niet? Het was zo mooi begonnen, maar het lijkt wel of je elkaar niet meer begrijpen kunt. Je worstelt met jezelf en met je kind en je denkt, als straks de boze maar niet wint. Weet je het nog, de dag dat je kindje werd geboren? Je was zo blij en trots. Alle pijn, tranen, het ziekenhuis en nachten zonder slaap zijn met dat kleine hummeltje in je handen snel vergeten en verdwenen. Ach, moet je hem of haar nu eens zien liggen, zo rustig, tevreden en in slaap. En in al die jaren was het goed en mooi, maar vandaag niet meer. Hoe is dat toch gekomen? Als je de foto's van al die jaren nog eens in je handen neemt, en ik zou er even bij mogen zijn, dan zie ik een traan. En word je heel erg stil. Je hebt je zoon, je dochter al tijden niet meer gezien. Ach, je weet het wel, dat heeft toch iedereen? En ook al zeg je het wel 100 keer, de pijn is er steeds weer. Waarom kunnen wij elkaar niet begrijpen? Waarom vouw ik mijn handen en jij niet meer? Soms voel ik me als koning David, die treurt over zijn zoon Absalom. Hij huilde, och mijn zoon Absalom, mijn zoon, had ik maar. De woorden dempen in zijn tranen en schuld bekruipt zijn gebroken hart. Wat is er fout gegaan? Ik zie predikers staan in grote en kleine kerken, op straat en in een stadion. Met liefde en vuur verkondigen ze het evangelie. Mensen komen tot geloof, maar die ene, die is er steeds niet bij. Stil van binnen klinkt je stem tot God. Heere, u wilt toch niet dat ze verloren gaan? En onze Vader in de hemel weet, als niemand anders, wat er in een vader, een moeder, om kan gaan. Hij is immers de vader van zoveel verloren kinderen, en toch wil hij er geen eentje missen. Daarom zal ik altijd bidden, Vader, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer u ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Houd u mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten, en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. U weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees u wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uws naams wil hen in uw hand bewaren, en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Vader, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, en vol vertrouwen zeg ik, amen.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.